Gemeente, ik deel u het volgende mee in verband met de huisbezoeken. Maandagavond zal er huisbezoek gedaan worden, zo de Heere wil, bij familie A. Visser, Korte Weegje, en bij familie M.J. Romein, Zuidelijke Achterweg. Woensdagavond bij de familie J. Slui in de Azaliastraat, bij de familie J. Verhelst in Nieuwe Tongen. Eveneens op woensdagavond bij familie J.C. Boeter in de Hyacinthestraat en bij familie A. van Wezel in de Leeuwerikstraat. En op donderdagavond bij de familie F. Koten en K. Kolle beide in de Hyacinthestraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron. Psalm 36, het derde vers. Gods woord komt tot ons uit de brief aan de Hebreeën. We lezen daarvan het 10e hoofdstuk vanaf het 19e vers. Hebreeën 10, vers 19 tot het eind. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Psalm 119, vers 69. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwade geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw, en laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen, hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft, en het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Doch gedenkt de vorige dagen, in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de beroving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft, want gij hebt lijdzaamheid van nood, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen, want nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel. in uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreek het dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren, ook vanavond mogen wij weer van u begeren dat gij ons uw zegen geven wilt. Ook vanavond is dat het enige, Heren, wat onze kerkdienst ons samen zijn ook werkelijk vruchtbaar kan maken. Uw zegen, uw werk in ons midden, uw inkomst. Heren, wat zou het ons baten als wij hier alleen als mensen moesten zijn met onze eigen woorden en met onze eigen wijsheid, ook al was die wijsheid dan geput uit uw woord en als spraken we dan de woorden Gods. Als dat alles zou zijn en als wij verstoken moesten blijven van het werk van uw Heilige Geest, Heren, dan zou het voor niemand van ons enig nut doen, want dan zou ongetwijfeld van ons ook gelden wat in de schriften van het volk Israël tijdens de woestijnreizen getekend staat, dat het woord hun geen nut deed, omdat het met het geloof niet gemengd was. Dat zal altijd zo zijn, Heren, als wij en wij alleen bezig zijn in onze kerkdienst en in onze godsdienst, dan zal er nooit echt geloof zijn. Dan zullen we misschien wel wat kunnen zeggen over uw woord en kunnen denken over uw woord en misschien ook nog wel goede en zinnige dingen, maar het blijft allemaal zonder vrucht. Ten slotte, het geloof is niet uit ons. Het waarachtige geloof dat op u steunt en dat u vertrouwt en dat uw woord aangrijpt en dat de Heere Jezus Christus omhelst. Dat geloof dat is er pas dan als uw geest, als de auteur ervan in ons leven aan het werk is. En dat is geen vanzelfsprekende zaak, Heere. Zeker niet omdat wij naar uw woord geoordeeld altijd de Heilige Geest wederstaan, zelfs als hij met ons twist, zelfs als hij ons de schriften voorstelt, zelfs als hij ons het evangelie laat verkondigen, dan is er van ons uit, van ons boze en verdorven bestaan uit, altijd weer dat wederstaan van uw geest. Het onderwerpt zich aan de wet van God ook niet, dat natuurlijk bestaan, die vleeselijke overleggingen, dat bedenken des vleeses, dat wederstaat u, dat onderwerpt zich niet aan uw geest, dat zoekt alleen het verderf en dat werkt het verderf. O God, wat is de mens, ver weg, diep gevallen, in grote nood en ellende, en we beseffen het niet half hoe erg het wel is. Met al onze rechtzinnigheid en met onze orthodoxie hebben we toch nog niet beseft, Heren, hoe het er eigenlijk met de mens voor staat. We peilen de diepte van de val en de gevolgen van de zonde nimmer. Maar zoals uw woord het ons tekent, Zoals u het ons eerlijk in uw woord zegt, Heere, het moet wel ontzettend zijn. Zover als wij van u zijn afgeweken, dat wij naar uw eigen getuigenis, en zo hebben we het toch ook te beleiden naar de schriften, gans en al onbekwaam zijn om enig goed voor te brengen. Heren, en daar verandert onze godsdienst ook nog niets aan, en onze vroomheid en onze gemoedelijkheid ook niet. O, wij bidden u dat we ervan doordrongen mogen worden, en dat we het recht mogen leren beseffen, Heren, om echt te kunnen bidden, moeten we toch ook wat van onze nood en ellendigheid kennen. Ja, wij moeten die zelfs recht en grondig kennen. Om waarlijk te geloven, om waarlijk dierbaarheid in de Heere Jezus te zien, zullen we toch ook wat van moeten verstaan van onze val en verlorenheid, en van het oordeel dat we verdiend hebben, en van de toorn Gods die rechtmatig op ons rust, en van het eeuwig lot dat ons, als gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, moest toemeten. O Heere, we kunnen dat zo makkelijk zeggen, dat we onwaardige, dat we doemwaardige schepselen zijn. Maar het is nog wat anders om dat te beleven, om dat waarlijk van harte te onderschrijven, en toch moeten we zo ver komen, dat we het van harte onderschrijven, en dat we ons die plaats waardig keuren. Heere, toch moeten we zo ver komen dat wij als armen en ellendigen op u de Heere Jezus Christus leren hopen. En in u, o grote Christus, die enige borg, de enige ark des behouds, de enige zaligmaker van zondaren te leren kennen. Drijf ons door uw woord uit tot u, o Heere. Heilige Geest, gebruik het woord ook van vanavond als een tuchtmeester tot Christus, om ons te brengen aan de voeten van die gezegende zaligmaker. Gij, o Heilige Geest, wilt hem toch verheerlijken. Gij wilt hem toch groot maken. Gij wilt hem toch heerlijk en dierbaar maken. Maar Heere, daar is dan ook voor nodig dat onze blinde ogen voor hem geopend worden, en dat we het gaan zien dat hij alleen, ja, hij alleen onze redder kan zijn. Heere, wilt gij vanavond in ons midden werken, krachtig en onwederstandelijk, en laten we het ondervinden dat uw woord met macht en met majesteit is, dat uw woord de waarheid is, ook al snijdt dat diep in ons vlees, ook al legt ons dat woord diep in de verootmoediging, ook al breekt dat woord ons in elk opzicht af, en ook al moeten we het leren onderschrijven dat we allen de heerlijkheid Gods derven. Heere, geef dat we het mogen voelen dat dat woord de waarheid is, als het zo spreekt, dat dit ook het getuigenis van de grote profeet is. Maar geef ook te zien, Heere, dat uw woord de waarheid spreekt, en niet anders dan de waarheid, als het onwaardige zondaren tot bekering roept, en als het zondaren tot geloof roept, en als te midden van al de ellende en de doemwaardigheid van ons bestaan het evangelie van Christus ons gepredikt wordt. Dat is ook de waarheid, Heere, wat ons omtrent hem gezegd wordt, en omtrent geloof in hem en de vrucht van zulken geloof, wat ons verkondigd wordt omtrent dat heil dat hij heeft teweeggebracht, en de genade die in hem geschonken wordt. Dat is ook de waarheid. En wat gij dan ook in dat opzicht te geloven geeft, Heere, als voorwerp van geloof ons voorstelt, dat is ons vertrouwen ook geheel en al waard. O Heere, wij bidden van u, wilt gij genadig in ons midden werkzaam zijn en plaats maken voor uzelf, en uw deugden verheerlijken. Heren, u weet het, onze kracht is klein, onze wijsheid gering. We zijn mensenkinderen die op alle mogelijke manieren gevaar lopen, omdat Satan ons omringt, omdat de zonde in ons woont. En we zijn onszelf niet toevertrouwd, zeker niet in de heilige dingen waar we vanavond toe geroepen worden. Heren, we hebben nodig de bekwaammaking door uw geest in spreken en in luisteren. We hebben nodig om voor alle zonde bewaard te worden, voor afleiding, voor onszelf, voor allerlei listen die ons arglistig hart ons probeert wijs te maken. We hebben nodig, Heren, om waarlijk geheel en al gehoorzaam gemaakt te worden aan het woord der schriften. En om zo uw stem te horen en uw woord te geloven met ons ganse hart. Heren, draag er dan zorg voor dat uw woord naar uw eigen belofte niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het mag doen al wat u behaagt en dat het voorspoedig zal blijken te zijn in datgene waartoe gij het zendt. Bewaar ons voor de zonde en vergeef ons ook onze zonden, Heren. Onze zonden die ons uw gramschap waardig maken, wilt u ze genadig wegnemen en ons ervan verlossen door ons aan te zien in de Heere Jezus Christus. We dragen ook nu weer aan u op alle arbeid in dienst van het evangelie. Als het woord gepredikt mag worden, Heere, laat het dan in getrouwheid verkondigd mogen worden. En wilt gij uw knechten getrouw maken, wilt gij ze bekwaam maken en wilt gij hen ook vrucht op hun arbeid doen zien. Opdat zij niet dat werk doen al zuchtende, maar opdat ze het mogen ondervinden dat gij die arbeid nog zegent en geeft dat ze ook daarbij mogen ondervinden dat u hen in het werk niet alleen ambtelijk bekwaamt, maar ook persoonlijk nog wilt gedenken naar uw eigen belofte dat gij een dorsende os niet zult muilbanden. Heren, zegen het werk in dienst van het evangelie tot aan de einden der aarde. Zegen de zendingsarbeid die wij vandaag ook weer met onze gaven mogen steunen. Wilt u geven dat ook door middel van dat werk het evangelie voortgang mag hebben en dat ook daar waar uw woord niet of nauwelijks bekend is, het bekendheid mag ontvangen tot zaligheid, tot redding van velen. Zegen gij uw woord voor het volk van Israël en wilt u het daar ook dienstbaar stellen. De komst van uw rijk, open de blinde ogen en ontsluit de gesloten harten en geef dat daar ook de kennis van u in uw genade in Christus mag worden gevonden. Heere, zegen gij alles wat gedaan wordt om de heilige naam van de Heere Jezus op deze aarde bekend te maken. En dan weten we het, Heere, dan leven we in een wereld, dan leven we te midden van een wereldbevolking die het op allerlei manieren uitspreekt en demonstreert dat men van u en van uw woord en van uw dienst niet gediend is. Het is echter slechts een wenk van uw alvermogen om dat te veranderen. Gij hebt een Saulus van Tarsen gearresteerd en op hetzelfde ogenblik werd hij van een leeuw een lam. Gij zijt machtig om dezelfde dingen te doen, Heren, om zelfs hen die dreiging en moord blazen tegen uw woord en tegen uw werk tot stilstand te brengen, tot bekering te brengen. En gij zijt zelfs bij machten om van zulke mensen nog dienaars van het evangelie te maken die de rest van hun leven mogen leren besteden in uw zalige dienst. Heren, o wij bidden van u, niet dat we daar recht op hebben, maar tot roem van uw genade wilt gij onder velen werken en wilt gij uw genade betonen, ook door velen die nu van u niet weten. en die nu nog met de rug naar u toegekeerd staan, en die nu nog misschien de dienst der zonde bevorderen en propageren, wilt u er ook onder hen nog tot waarachtige bekering brengen, opdat uw naam verheerlijkt mag worden. Gij zijt, Heere Jezus Christus, toch gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. O, red dan nog velen die ten dode wankelen, en breng ze nog tot zaligmakende kennis van uw genade. Heere, maar niet alleen vanuit de wereld, en niet alleen vanuit de dienst der zonde, en niet alleen vanuit het ongeloof, maar red ook de verlorenen onder de prediking van uw woord. Red ook de verlorenen op het erf van het verbond. Red ook de verlorenen die een gedaante van godzaligheid hebben. Red ook de verlorenen die de naam hebben dat ze leven terwijl ze dood zijn. Red ook diegenen, Heere, die bij de geveinsden horen. O, wil ook daar nog werken, wil ook daar nog bekeren, wil ook daar uw genade nog verheerlijken. Werk gij zo, genadig en heerlijk en krachtig en onwederstandelijk, om Jezus wil. Amen. We zullen nu zingen uit de tweede psalm, het tweede en het derde vers. Maar de opperheer, die zijn geduchte stoel op starren sticht en grondvest op de wolken, zal lachen met het vruchteloos gewoel en spotten met de waan der dwaze volken. Het tweede en het derde vers van psalm 2. Gemeente, in de prediking vorige week zondagavond hebben wij stilgestaan bij een aantal dingen die het woord van God ons vertelt over de hel. Nadat we gezien hebben wat het woord des Heren ons openbaart over de hemel aan de hand van vraag en antwoord 58 van onze catechismus, wilden we toen een paar keren stilstaan bij die andere bestemming, eeuwige bestemming, waar toch ook velen terecht zullen komen. Allemaal trouwens die niet naar de hemel gaan, komen op die andere plaats. En wie weet hoeveel van ons. Maar God wil dat we dan van tevoren gewaarschuwd zijn. En God wil ons waarschuwen, omdat hij ons behoud zoekt. En omdat hij ons wil doen vluchten van de toekomende toorn. En daarom is het nodig om ook over deze dingen het woord Gods te spreken, te beluisteren. En we willen vanavond verder gaan daar waar we vorige week de draad hebben losgelaten. We hebben drie dingen gezien ten aanzien van de hel. Het is de plaats der pijniging. Het is de plaats waar lichaam en ziel zullen lijden. En het is de plaats waar het oordeel voor de een ook nog weer zwaarder dan zal zijn dan voor de ander. Er zijn gradaties in het lijden. Er zijn er die met vele en er zijn er die met weinig geslagen zullen worden. En het zal de een verdraaglijker zijn dan de ander in die dag, dan de ander. Er zijn nog een paar dingen die ik u uit het woord van God wil laten zien als karaktertrekken van de plaats der pijniging, ons door het woord Gods zelf aangereikt. En als we dat gezien hebben, dan willen we vanavond ook nog een begin maken met de overdenking van de vraag, nog wat concreter, nog wat dieper, waartoe laat God ons dit prediken? In de vierde plaats, na de drie dingen die we vorige week zondag hebben gezien, in de vierde plaats laat de Bijbel ons dan zien dat de hel de plaats is waar God de zonde straft. Dat mogen we ook niet vergeten. God bezoekt de zonde. Hij straft de ongerechtigheid. We vinden dat in onze catechismus bijvoorbeeld terug. Als het gaat in de vierde zondag over de vraag of God dan ook niet barmhartig is, dan wordt er gezegd, ja, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En daarom eist die gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit begaan is, ook met de allerhoogste, dat is met de eeuwige straf, gestraft wordt. Er zijn zo van allerlei onbijbelse ideeën over de hel ontstaan. Mensen die toch schriftgetrouw willen zijn, mensen die de gegevens uit de Bijbel niet willen veronachtzamen en die allerlei teksten uit de Bijbel niet willen wegstrepen, en die dus toch ook ernstig willen nemen wat de Heere over de buitenste duisternis zegt. Die hebben daar allerlei soorten verklaringen voor uitgevonden die toch eigenlijk net aan de ernst van de zaak proberen te ontkomen. Er zijn er die gezegd hebben dat God de hel nooit serieus bedoeld heeft, maar dat hij alleen over de hel spreekt om de mensen te laten schrikken en ze zo te bewegen tot het geloof. Maar de hel, zo zeggen ze, is nooit echt. Het is alleen maar een dreiging om de mensen te bewegen tot God te vluchten. Maar dat zou dan betekenen dat als de Heere Jezus over de hel spreekt, hij dingen zegt die niet waar zijn. Dan zou hij dus een leugenaar zijn. Er zijn er ook die beweren dat de hel wel een werkelijkheid is, maar dat de mens die daar terechtkomt toch nog een mogelijkheid heeft om zich te bekeren. Als al de dreigingen hier op aarde geen effect gehad hebben, dan zal wellicht het feit dat iemand daar terechtkomt effect op hem hebben. En dan zal hij daar met schrik tot de ontdekking komen wat het is om buiten God te verkeren. En dan zal hij daar alsnog de goede keus doen en God zoeken en zich tot God bekeren. Maar dat is ook niet naar de schrift. Want de Heere zegt ons, nu is de dag der zaligheid. Nu is het de welaangename tijd. En niet straks. Er zijn er die beweerd hebben dat de hel alleen maar dient om overgebleven zonden door lijden uit te zuiveren. Dan zou dus die plaats een soort louteringsplaats zijn. Maar dat is ook onschriftuurlijk. Er is geen enkele garantie dat lijden tot loutering en tot bekering brengt. In het boek Openbaring wordt ons gesproken van hevige plagen die zullen komen als God de violen van zijn gramschap uitgiet over de mensen, zodat er boze zweren ontstaan aan mensen en beesten en allerlei andere verschrikkelijke plagen die lijden veroorzaken, maar ze bekeerden zich niet, staat er. Nee, de hel is niet wat mensen ervan gemaakt hebben in hun gedachten en in hun prediking soms. Naar de schrift gerekend moeten wij zeggen dat de hel de plaats is waar God de zonde straft. Waar de hoogste, dat is de eeuwige straf, wordt uitgemeten. En daarom gebruikt de Bijbel in dit opzicht drie woorden. Straf, wraak, toorn. En alle drie in verband met God. Dat mag misschien voor die en gene moeilijk zijn om te accepteren, maar de God die de Bijbel ons openbaart is een God die straft, is een God die wraak oefent, is een God die toornt. Ik weet wel, dat is niet alles van God, zeker niet, zeker niet. Maar deze aspecten mogen wij niet verdoezelen en veronachtzamen. God straft. Ik las u Hebreeën 10. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft, enzovoort. Het gaat mij om dat woordje straf. En dat is niet de enige plaats in de schrift waar dat woord gehanteerd wordt. God geeft als hoogste rechter, als de hoogste gezagsdrager, de mens wat hij verdient. Hij betaalt hem uit wat hij zich heeft waardig gemaakt. Als God in het recht gaat treden, gadeslaan onze ongerechtigheden en er is geen borg die tussen beiden treedt, dan komt de eeuwige straf. En in dat verband zei ik, gebruikt de Bijbel ook het woord wraak. U kent dat woord uit de Romeinenbrief. Wij hebben geen recht om ons te wreken. Dat wist u toch? Daar houdt u toch ook rekening mee? Dat wij mensen geen recht hebben om onszelf te wreken. Ook al is het onrecht ons aangedaan nog zo ernstig en nog zo grievend en kwetsend. Wij hebben geen recht om ons te wreken. Want de Heere zegt, wreekt u zelf niet, beminden. Maar geeft de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. De enige instantie hier op aarde aan wie God de bevoegdheid heeft gegeven om wraak te oefenen, dat is de overheid. En verder aan niemand. Romeinen 13 maakt ons dat duidelijk, dat de enige instantie, menselijke instantie, waaraan God enige bevoegdheid tot wraakoefening heeft overgedragen en toevertrouwd, de overheid is. Maar overigens, hij is degene aan wie de wraak toekomt. De vergelding voor het onrecht dat iemand is aangedaan. God is de enige die zich wreken mag en die zijn volk wreken zal. En niet alleen komt het God alleen toe om zich te wreken, maar hij zal er ook gebruik van maken. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. En hoe vergeldt hij het aan zijn vijanden? Hoe vergeldt hij het ongeloof en de onbekeerlijkheid en de goddeloosheid? En hoe vergeldt hij al het kwaad dat tegen hem en tegen zijn heilige wil bedreven is? Hij vergeldt het door eeuwige straf. En in datzelfde verband gebruikt de Bijbel ook dat woord toorn. De uitgieting van Gods gramschap. De toorn Gods, dat is het heilige, ja vooral heilige verzet dat er bij de rechtvaardige en heilige God is als hij de zonde aanschouwt. U kent wel de uitdrukkingen in de Bijbel waarin het over de toorn Gods gaat, die de Zoon Gods ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. En dat woord wat ik vorige week ook aangehaald heb uit het tweede hoofdstuk van de Romeinenbrief, dat de goddelozen zichzelf toorn als een schat opleggen en de voorraad die ze hebben groeit met de dag. Omdat God de rechtvaardige is, omdat hij de heilige is, daarom moet het ervan komen, gemeente, dat hij straft. Alles wat met zijn heiligheid in strijd is. Hij kan daar lang geduld mee hebben. Hij kan de toorn lang uitstellen. Hij kan het oordeel lang voor zich uitschuiven, om het maar met een menselijke uitdrukking te zeggen. De Heere is groot van geduld en langmoedigheid, maar er komt een dag dat aan zijn langmoedigheid een einde komt. Het kan niet anders. Het kan niet anders, want hij is de hoogste wetgever en u gelooft toch met mij wel dat hij ook zijn eigen wetten eerbiedigt en handhaaft. Vinden we dat ook niet in de 89ste psalm? Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van uw troon. Als het gaat over het fundament, over de pilaren waarop de troon van God gevestigd is, dan is dat gerechtigheid en gericht. En daarom, maar daarom ook alleen, kan goedertierenheid en waarheid voor zijn aangezicht heen gaan. Gemeente, laten wij toch deze Bijbelse begrippen vasthouden. En laten we ons niet laten verleiden door allerlei soort prediking en evangelieverkondiging die uiteindelijk met dit soort dingen in de Bijbel eigenlijk een loopje neemt. Want als we van deze dingen afscheid nemen, van het recht Gods, en ik weet het wel, dat ligt de natuurlijke mens per se niet, en dat ligt ook de godsdienstige mens niet, om over het recht Gods te horen. Maar als we van dat recht Gods en van de heiligheid Gods en van de toorn Gods afscheid nemen, dan krijgen we ook een heel oppervlakkige kijk op de verlossing die Christus tot stand gebracht heeft. Dan hebt u ook geen antwoord meer op de vraag waarom de Heere Jezus zo onnoemelijk zwaar moest lijden. Dan kunt u er ook niet meer mee uit de voeten dat we belijden dat hij nedergedaald is ter helle. Dan weten we ook geen raad met Galaten 3 vers 13. Dan weten we ook niet meer waarom het nodig was dat hij een vloek moest worden voor ons. En toch, de gedachte aan deze dingen is in vele opzichten losgelaten. Daar heeft de predikerk het voorbeeld in gegeven. En vandaar dat het in de kerk in vele opzichten zo'n oppervlakkige, kale, dode boel geworden is. Wordt er over de zonde maar een beetje goedkoop gepraat, maar wordt er over Christus en over het geloof in Christus ook maar wat gewauweld. En is het in de maatschappij ook helemaal misgegaan. En weten we vandaag in onze rechtspraak maar amper meer van het begrip vergelding. De enige instantie die nog wraak moet nemen, omdat het Gods dienaresse is die verzuimt haar plicht. En Romeinen 13 functioneert al lang niet meer. Maar de hel is de plaats waar God de straf voltrekt, die de zondaar verdiend heeft. En dan in de vijfde plaats, een gemeente, en dat maakt het eigenlijk nog allemaal zo zwaar, zo extra zwaar. Maar de hel is ook de plaats van het eeuwig straflijden. Kwam er nou nog maar een eind aan? Was het nu nog maar een biljoen jaren? En meer niet. Maar het is eeuwig. Zoals de zaligheid van Gods verlosten eeuwig is, eindeloos. Zo is ook de rampzaligheid eindeloos. Ze gaan naar het eeuwige vuur. De rook van hun pijniging stijgt op van eeuwigheid tot eeuwigheid. En zoals God eeuwig is en leeft, zo zal ook hun pijniging en hun straf eeuwig zijn. Het vuur is dan ook een onuitblusselijk vuur. En de Heere Jezus zegt dat de worm niet sterft. En dat het vuur niet zal worden uitgeblust. Mag ik u van de meest ernstige woorden lezen die de schrift ons voorhoudt in het 14e hoofdstuk van de Openbaring. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn Gods die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker van zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen. En voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt. De rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en ze hebben nooit meer rust, bij dag niet en bij nacht niet. En er is nooit iets wat verlichting brengt. De zwaarste benauwdheden en pijnen zijn er hier op aarde nog wel eens van die dingen die wat afleiding bezorgen en die het lijden nog enigszins verlichten, het bezoek van iemand, de druppel water die iemand geeft, een klein blijk van genegenheid, het horen van een lied, het horen van het getjirp van de vogels, het kan nog wat verademing brengen, maar daar nooit meer rust, nooit meer verlichting, nooit enige verandering. Vooral dat element van het eeuwige, van het altijd durende, gemeente. Dat element, dat wil de Heere ons met grote nadruk op het hart binden. Dat is en behoort te zijn een spoorslag om te zoeken dat heil dat niet vergaat. Ik geloof dat dat ook bij Mozes de doorslag gegeven heeft. Als ik in Hebreeën 11 lees hoe het in Mozes leven gegaan is, ik weet wel, we hebben daar geen volledige beschrijving van Mozes bekering, maar ik meen toch uit wat de schrift ons daaromtrent Mozes en zijn bekering tekent te mogen afleiden, dat dit element bij hem in ieder geval sterk heeft meegesproken. Mag ik u eens lezen uit Hebreeën 11, vers 24 tot 26. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Die laatste woorden, die geven mij te denken dat Mozes in zijn geest heel veel bezig geweest is met de eeuwige toekomst. De vergelding des loons. Wat hem te wachten stond. En dat heeft bepaald de keus die hij maakte. Zo staat het hier toch. En hij stond voor de keus. Egypte of Israël. De goden van Egypte en de God van Israël. De vreugden van Egypte en de versmaadheid van Israël. De schatten en de rijkdommen van Egypte en de armoede van Israël. En als je het nou zo van menselijk oogpunt uit bekijkt, dan moet je zeggen, Mozes, dat is niet moeilijk om te kiezen. Dat is niet moeilijk. Natuurlijk Egypte, zoon van Farao's dochter. De wijsheid van de Egyptenaren, de rijkdommen van de Egyptenaren, de schatten in Egypte, het wordt allemaal genoemd hier, nietwaar? Dat zal Mozes toch wel kiezen. Want de andere kant, dat is versmaadheid, dat is verachting, dat is behoren bij een slavenvolk dat zwart is van dienstbaarheid. En als Mozes niet meer gezien had dan wat voor ogen was, dan was hij de zoon van Farao's dochter gebleven. Maar God bond hem wat anders op zijn hart. God liet hem wat anders zien. God liet hem zien de vergelding des loons. Waar zijn Egyptisch leven zou eindigen. En waar hij zou eindigen als hij de God van Israël tot zijn God zou mogen hebben. Die twee dingen. Eeuwig wel of eeuwig wee, liet God aan Mozes zien. En dat bond hij op zijn hart. En toen is Mozes neergezeten en is gaan rekenen. Is gaan overleggen. En dat zijn geloofsoverleggingen geweest. Want door het geloof is dit gebeurd. En toen heeft hij ontdekt de schatten van Egypte, tijdelijk. De genietingen van de zonde, tijdelijk. Het plezier van deze wereld, tijdelijk. En als dat tijdelijke voorbij is, als Egypte voorbij is, als de zondedienst voorbij is, als de vreugden en de schatten van Egypte voorbij zijn, dan is daar de vergelding des loons, de eeuwige gramschap en de eeuwige toorn van God. En toen heeft hij zijn rug naar Egypte gekeerd. Door het geloof. Hij heeft, wat het ook met zich mee zou brengen, de goede keus gedaan, achtende de versmaadheid van Christus. Meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte. Want hij zag ook in die lijn op de vergelding des loons. Hebt u zo wel eens gerekend? Onder het gewicht van wat aan het eind van uw leven gegeven zal worden. Hebt u zo de dingen wel eens op een rijtje en naast elkaar gezet? De zonde tijdelijk. Die zonde tijdelijk. Dat plezier tijdelijk. Die vreugde tijdelijk. De wereld tijdelijk. En dan? En hebt u daartegenover wel eens zien staan wat God aan zijn volk geeft? Wat Christus is en eeuwig zal zijn voor hen die hem vrezen. De zaligheid die hij schenkt en die niet tijdelijk is, maar die de eeuwen der eeuwen verduurt, wordt het voor sommigen van ons niet hoog tijd dat ze hun boekhouding eens bij gaan houden? Gemeente, dat zijn zo een paar aspecten van wat de Heere ons in zijn woord laat zien over de hel. En als u dat hoort, wat doet het dan? Ja, dat maakt wel indruk, nietwaar? Dat laat wel wat achter. Dat maakt onrustig. En meer niet? Misschien denkt u, is het nou wel nodig om daarover te preken en daarover te luisteren? Eén preek, Allah. Maar een paar nog wel. Is dat nu wel nodig? Is dat nu de taak van een prediker? Gemeente, wij moeten er maar goed erg in hebben dat we een arglistig hart hebben. En dat geldt van ons allemaal. En vanwege de arglistigheid van ons hart willen we liefst aan de ernst van het woord ontkomen. En daar hebben we allemaal argumenten voor. En de een gebruikt het argument, dat is allemaal bangmakerij. Daar drijf je de mensen maar de angst mee in. Over de hel preken, dat heeft geen nut. En de ander zegt, dat is niet de weg waarlangs God de mens bekeert. We moeten het langs een andere weg verwachten. Zo bekeert God geen mensen. Door de angst en door de schrik. Zou God het dan tevergeefs en voor niets en geheel overbodig bekendgemaakt hebben, gemeente? Waartoe laat de Heere ons deze dingen zeggen? En waartoe verwacht hij het ook van de dienaren van zijn evangelie dat ze er van tijd tot tijd over spreken? Het heeft God behaagd om ons deze dingen te openbaren, opdat er in het leven van onbekeerden inderdaad iets van schrik zou ontstaan. Ik wil me vanavond daartoe beperken. Het heeft God behaagd deze dingen ook te openbaren, opdat er hierdoor en door de prediking hiervan in het leven van zijn kinderen iets zou gebeuren. Daar wil ik een andere keer met u over denken. Wat de effecten, wat de vrucht, wat het nut van de prediking van deze dingen in het leven van zijn kinderen zou moeten zijn. Daar laat de schrift zich ook over uit. Maar vanavond wil ik het speciaal het woord richten tot hen in ons midden die onbekeerd zijn. Die niet weten wat waarachtige bekering is. Die niet weten wat een waarachtig geloof is. Die niet weten uit eigen ondervinding van de genade Gods, die niet in Christus zijn, die van een innerlijke smart over de zonde geen verstand hebben, die wel onder het woord zitten en misschien nog getrouw en geregeld onder het woord komen ook, en die misschien ook nog best heel wat van de schrift kunnen weten en kunnen zeggen en daarover kunnen meespreken, en die ook best nog wel weten hoe een mens bekeerd wordt en wat er allemaal met de mens gebeuren moet. En al die dingen en zo nog veel meer, maar die uit eigen ondervinding toch niet weten wat het is om God te vrezen. En die geen waarachtig geloof hebben. En voor wie de genade Gods eigenlijk een onbekende zaak is. Tot u wordt het woord gezonden. En al zo lang voor menig een van u. Waartoe? En waartoe wordt u gewezen ook vanuit het woord des Heren op de eeuwige bestemming van de goddelozen? En de goddelozen, dat zijn, denk dat nu niet alleen maar die mensen die in brute goddeloosheid leven, maar dat zijn ook die mensen die het in een hele rechtzinnige, vrome, godsdienstige weg toch zonder God kunnen stellen. Waartoe wordt u dit woord gezonden? Opdat u tot stilstand zult komen. Ziet u niet wat u boven het hoofd hangt? Ziet u niet wat aanstaande is? En als u vandaag onverzoend bent met God, mijn beste vriend, als u dan straks moet sterven, als u nu niet weet van een ontmoeting met de Heere in zijn genade, als u nu niet weet van de schuldovernemende borg, Als u het nu zonder die dingen stelt in uw leven, ook al praat u er misschien wel over, en u moet voor de rechter verschijnen. De Zoon van God ongehoorzaam is. De toorn Gods blijft op hem. Als u toch weet dat er een grote ramp aanstaande is, en u bent ervoor gewaarschuwd, dan gaat u toch op de vlucht. Dan blijft u toch niet waar u bent. Dan riskeert u toch niet wat er eventueel gebeuren kan. Dan geeft u uw activiteiten van het moment toch prijs om nog uw leven te bergen. Vooral als we daarbij bedenken dat het de Heere is die in zijn langmoedigheid nog een woord van waarschuwing stuurt en die in zijn goede tierenheid nog een boodschap bij u aflevert. Terwijl u rebellen bent, terwijl we opstandig zijn, terwijl we de Heere tergen door ons ongeloof en onze onbekeerlijkheid, terwijl wij maar doorgaan zijn gaven te misbruiken, zonder dat hij plaats krijgt in ons hart en zonder dat ons hart zich waarlijk voor hem buigt, komt hij met zijn woord van roepstem en waarschuwing. Hij kon ons ook zonder verdere waarschuwing en zonder verder woord waarin hij tot ons spreekt aan zijn gramschap blootstellen. Maar hij roept nog, hij zegt nog, waarom zoudt ge sterven? Hij zegt nog, wend u tot mij en wordt behouden. Hij zendt zijn Zoon nog in deze wereld, opdat Christus behouden zou die verloren zijn. En kunt u dan onder deze dingen maar dezelfde blijven? Als de verschrikking van de hel u niet uitdrijft tot God, en als de genade van Christus u niet trekt tot de troon der genade, wat kan u dan bewegen tot het geloof? Wat moet God dan nog doen? Dus opdat u tot stilstand zult komen in de weg waarin u nu gaat, laat de Heere u deze dingen verkondigen. En opdat u, en dat is het tweede, niet alleen tot stilstand zou komen, maar ook tot bekering zou komen, tot stilstand en dan tot omkeer, tot terugkeer. We mogen weten dat er een brede weg is en dat er een smalle weg is. Niet waar, dat openbaart de Heere ons. En hij stelt ons die twee wegen voor, opdat wij goed op de hoogte zouden zijn van de scheiding die er tussen de mensen valt en van de tweeërlei bestemming die er voor de mensheid is. En de Heere zegt het ons dat die dingen al zo zijn. Maar hij zegt ons niet dat we alleen moeten weten van de smalle weg en van de enge poort. Maar hij dringt ons aan en zegt, gaat in door de enge poort. Of in een andere plaats, strijd om in te gaan door de enge poort. Waarachtige bekering, terugkeer tot God. Ik denk aan Christen uit de pelgrimsreis. Als Bunyan begint hem te tekenen, dan vertelt hij dat hij die man met dat pak op zijn rug ziet staan, die stilstaat. Stilstaat. Naar links kijkt, naar rechts kijkt. En niet weet waarheen hij moet. Hij werd tegengehouden. Staat stil. Hij kan niet verder op die weg des verderfs. Hij kan ook niet blijven in de stad des verderfs. Maar al is hij stilgehouden, hij is nog niet gered. En waarheen moet hij? En dan komt de evangelist. En die vraagt hem wat er aan de hand is. En Christen begint te vertellen van zijn angst. Maar waarom, zegt de evangelist, staat u dan stil? Ik weet niet waarheen. En dan geeft de evangelist hem een perkament en daar staat in, vlucht voor de toekomende toorn.
Maar waarheen, zo vraagt Christen, moet ik vluchten? Waar is veiligheid? Ziet u ginds poort? Nee, Christen ziet het niet. Het is te ver weg. Ziet u dan dat licht dat daar schijnt? Houd dat voor ogen. Daar zal de poort zijn. En toen begon Christen te lopen voor zijn leven. En hij die stilgehouden was, is nu op de weg der waarachtige bekering. En dat is het wat er in ons leven moet zijn. Mijn onbekeerde medemens. Dat is het wat u nodig hebt. Die weg moet u gaan. U weet dat er bekering is, nietwaar, dat de schrift daarover spreekt. U weet dat de mens bekeerd moet zijn, ja. Maar dat is niet genoeg. U moet het zijn. Jullie ook, jongens en meisjes. Je moet bekeerd zijn om God te kunnen ontmoeten. Waar gaan jullie heen als je onbekeerd sterft? Als je je zonde niet wil loslaten? Als je blijft liegen? Als je gemeen blijft doen? Mag ik dat niet zeggen, ouders? Is het wreed om zo tot kinderen te spreken? Er zijn ook kinderen in de hel. Jongens en meisjes, jullie hebben lezen geleerd. Lezen geleerd. Dat hebben niet al die kinderen in deze wereld die van jullie leeftijd zijn. Er zijn er zoveel die nooit lezen geleerd hebben. Zul jij die gave die God je gegeven heeft, dat je lezen kunt, gebruiken om Gods woord te lezen? Zul je die gave gebruiken dat je bidden geleerd hebt, om tot de Heere te spreken en hem te vragen: Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Zul je tot God gaan en van hem vragen dat hij de weg die hij je in zijn woord wijst, gaan mag. Je weet wel van die plaat, die hebben jullie misschien thuis ook wel, en je hebt hem ergens anders ook wel gezien, van de brede en de smalle weg. God bidden of je op die smalle weg mag komen. En op die smalle weg mag blijven. Want die weg leidt naar het leven. Die weg leidt naar het eeuwige behoud. En de derde reden waarom de Heere deze dingen laat verkondigen, niet alleen opdat ze stilgehouden zullen worden, de onbekeerden op de weg die naar het verderf voert. En niet alleen opdat zij gebracht zouden worden op de weg der bekering. Maar in de derde plaats opdat ze ook zouden blijven in de weg der bekering. De weg der ontkoming moet maar niet alleen begonnen worden, die moet ook ten einde toe bewandeld worden. Alleen op die weg kom je wel hindernissen tegen. Op die weg kom je allerlei hindernissen tegen. Christen is nog maar nauwelijks op weg, nauwelijks aan het vluchten, of zijn huisgenoten roepen hem terug. En zijn buren beginnen hem te bespotten. En een paar van zijn buren halen hem in om hem met mooie woorden om te kopen en over te halen om terug te komen. Wees er maar van verzekerd dat als een mens de weg gaat die God hem in zijn woord wijst, dat er pogingen gedaan worden om het hem uit zijn hoofd te praten, om hem terug te halen. Wees ervan verzekerd dat allerlei redenen aangevoerd worden om zo iemand die ontdekt is aan zijn nood en overtuigd is in zijn geweten en gewillig gemaakt is om te vluchten, om zo iemand tot andere gedachten te brengen. En Christen heeft niet alleen de weerstand van de kant van zijn familie en van zijn buren, maar het duurt niet lang of hij komt terecht in de poel moedeloosheid. En dan zou hij het ook opgeven.
Oh ja, er wordt heel wat meegemaakt op die weg der bekering. Maar iemand die vlucht, die moet vluchten totdat hij veilig is. Als u die weg kiest door genade zoals Mozes die weg kiest in geloof, dan kunt u er zeker van zijn dat er mensen zullen zijn die u tot andere gedachten willen brengen. Er mensen zullen zijn die u zeggen zullen, oh joh, maar zo hoeft het niet. Dat er mensen zullen zijn die u zullen zeggen, nou joh, maar moet je dan alles opgeven? Dan komen er hindernissen. Dan komen er verlokkingen om terug te gaan. Maar teruggaan, dat kan niet meer dan, hè. Dat kon Christen niet meer teruggaan, want die stad was ten dode gedoemd. Daar zou zijn ondergang zijn. En laten we dat dan ook maar eerlijk van het woord des Heren leren. Oh ja, we worden geroepen tot bekering, maar de Heren stelt ons nergens voor dat de bekering makkelijk is. Het is een weg waarin wij ook onszelf moeten verliezen. Bekering, dat is ook je eigen gerechtigheid moet eraan. Bekering is vernederend. Wist u niet dat u hoogmoedig was? Dat komt u wel aan de weet als u ernst maakt met waarachtige bekering. Wist u niet dat u afgunstig was? Dat komt u aan de weet als u ernst maakt met waarachtige bekering. Wist u niet dat alle kwaad in uw hart woont? Dat komt u aan de weet als u ernst mag gaan maken met de waarachtige bekering. Maar als we het nog een beetje van gemoedelijkheid verwachten en nog tamelijke gunstige gedachten van onszelf hebben, alle zware woorden ten spijt, dan beseffen we nog niet half, nog niet voor het duizendste deel wat een mens is. Als we maar eens ernst mochten gaan maken met Gods eisen in deze. Ik zeg dat ook tegen het volk des Heren. En ik kom daar een andere keer bij gelegenheid wel wat meer op terug. Maar het is nodig, bekering. En het is nodig, volharding in die weg. Want pas als we in Christus zijn, zijn we veilig. Pas als we geborgen zijn achter het bloed van de Zonen Gods, zijn we veilig. Pas als wij onder de schaduw van die grote rots mogen schuilen, dan zijn we veilig en dan trekt het onweer voorbij. Pas als de borg onze borg en middelaar is, dan zijn we veilig. Maar anders hangt die toorn Gods boven ons. Houd dan vol in de weg der bekering. U die de goede keus hebt mogen doen. En dan is het misschien vaak onmogelijk. En dan is het misschien vaak zwaar. En dan is de poel moedeloosheid om niet om door te komen. En dan is de verlokking van de kant van de zonde misschien bijna onweerstaanbaar. En dan is er misschien zoveel ook in uw eigen bestaan dat weer terug wil trekken en terug wil houden. Maar houd u dan toch vol. Denk aan Bartimeus. Denk aan de Canaanese vrouw, dwars tegen alles in. Het kan zo ver gaan dat de Heere zelf tegen lijkt te zijn. Dat de Heere zelf weigert om te horen. Dat de Heere zelf net doet alsof hij voorbij wil gaan. Dat de Heere zelf zegt, zoals hij tegen de Canaanese vrouw zei, voor u is het niet. Het is niet betamelijk om het brood van de kinderkens te nemen en dat de hondenkens voor te werpen. Maar ze hield vol. Ze hield vol ook toen de Heere haar schijnbaar afwees. En Bartimeus toen de Heere voorbij ging. Toen hij eigenlijk al voorbij was, hield vol. En hij riep te meer, zeggen de zonen Davids, ontferm u mijner. Hij kon niet anders.
Hij kon niet anders, want de nood woog in zijn ziel. Als de Heere voorbij is, dan is het voor altijd te laat. En zo en nog veel meer reden heeft een zondaar om de Heere aan te roepen. Als hij weet vanuit de schrift, eeuwig wel of eeuwig wee, brengt hij op zijn weegschaal mee. Dan mag ik, dan kan ik geen rust hebben, voordat ik het weet, dat wat hij voor mij meebrengt, eeuwig wel is. Amen. Psalm 81, het 12e en het 15e vers. Dit woord willen we uw naam ootmoedig danken, wetend dat wat u gemotiveerd heeft om deze dingen ons te boodschappen, uiteindelijk ook weer uw zondaarsliefde was. U hebt het ons vanavond ook weer willen betuigen, Heere, dat gij geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. En dat we dat leven zouden zoeken alleen bij u, o bron van troost en licht, want nergens anders is het te verkrijgen. O Heere, als we dan nog in onze dwaasheid voortleven, hoe we dat dan verder ook bedekken en aankleden. Maar als wij nog steeds volgen de keus van ons natuurlijk hart, breng gij ons dan tot stilstand en doe ons dan zien dat de stad waarin we wonen en ons eigen leven zelf ook onder het oordeel ligt. Dat we op weg zijn naar het verderf. Doe ons dan zien, Heere, dat er wat gebeuren moet. Dat er wat veranderen moet. De tijding van onze ondergang is ons al aangezegd. O God, wij bidden van u, geef dat we niet zo aan dit woord voorbij kunnen. Dat we niet in de dwaasheid van ons hart ons verder laten verstrikken. En dat we onszelf misschien van alles en nog wat wijs maken. En dat we proberen in een zekere luchthartigheid eroverheen te stappen en maar weer terug te keren tot het leven dat we tot nog toe geleefd hebben. O Heere, maak het ons eens onmogelijk. Maak het al diegenen die zonder u leven eens onmogelijk om verder te gaan zoals ze tot nog toe geleefd hebben. En wilt gij uw woord eens binnendragen in hun hart en het daar tot een kracht Gods, tot zaligheid maken. Opdat ze gedrongen worden om te doen wat u zegt in uw woord, gaat in,
door de enge poort. Want vele zijn er die op die brede weg wandelen, die weg die naar het verderf voert bewandelen. Maar weinigen zijn het slechts die op de smalle weg gaan. O God, wij bidden om de onwederstandelijke kracht van uw Heilige Geest in het leven van onbekeerden. Of het nu jongens en meisjes zijn, of kinderen, of volwassenen, of grijzaards. Maar Heer, op welke leeftijd we dan ook zijn, als we zonder u leven, dan ligt de toorn Gods op ons. Bind dat eens op ons hart. Dring ons eens, drijf ons eens uit tot uzelf. En wilt gij, o Heere, o langmoedig en genadig en geduldig God, trekken met de koorden van uw liefde en overwinnen met de macht van uw genade en ontferming en zondaren zo aan uw voeten brengen om bij u vrede, bij u vergeving te zoeken. Gij zegt het immers in uw woord, grimmigheid is bij mij niet. Of hij moest mijn sterkte aangrijpen, vrede. Vrede zal hij met mij maken. Heere, laat dat ook de vrucht van de prediking zijn. En wilt gij geven dat er zovelen in de weg der bekering leren wandelen. En met christen uit dat onsterfelijke boek van Bunyan de goede keus mogen doen. En gaan, gaan naar die poort en door die poort en tot het kruis en tot de hemelse stad. Heere, schenk genade. Opdat uw woord vrucht mag dragen, zegen mag brengen in vele leven. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 145, het zesde vers. 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.